zijn naar Gods woord te luisteren en ook degene die aan de andere kant van de camera zitten nu te kijken, ook jullie. De vraag was natuurlijk net even over Des, die heeft natuurlijk dat geld overgemaakt, 2000 euro naar Amerika. Des, die een bediening heeft ook voor Afrika, want hij komt zelf uit Zuid-Afrika, dat weten jullie. Ik heb op de site trouwens bij onder het kopje diverse, heb ik ook Afrika en onze steun eraan. Ik zie toch al een soort missie dat wij, dat het evangelie van Gods genade, je hoort natuurlijk wel eens, ik heb er nog nooit van gehoord. Nou gaan we kijken, in Afrika zijn er ook vele mensen die geloven in het genade evangelie door Paulus verkondigd. En in diverse landen, jullie hebben het gelezen, Sierra Leone, Kenia, allerlei landen, Zuid-Afrika. En door onze giften kunnen ze 200 bijbels daar naartoe sturen. Dus dat doet hij plaatselijk via een organisatie die daar bijbels kan verspreiden. Dus 200 mensen, dus mensen hebben gewoon geen bijbel. Hè? Dus ongerekend kost een bijbel zeg maar 10 euro dan ongeveer. En dat delen ze dus uit en brengen ze het evangelie. Maar ook natuurlijk na de evangelie, het wordt in waarheid rechtgesneden. En ik heb op de site dus alle oude newsletters die ik van hem ontvangen heb toen de tijd. Dat is al van 10 jaar geleden ook de eerste. En dan zie je hem ook nog een stuk jonger. Maar het is gewoon heel mooi om te zien. Heel eenvoudig in een lenen hut. En er zitten daar tuinstoeltjes en dan is daar de samenkomst. Of er is daar een genade bijbelschool waar ze dus leren van het woord en waar het werd gesneden. Dus hij schreef, ze waren heel blij en dankbaar hiervoor natuurlijk. En had ook gevraagd, maak wat leuke foto's voor de Saints in Holland. Zodat ze in Afrika dat ook kunnen zien. En dan zie je toch ook de vrucht van ons werk. Ik heb liever dat het geld daarheen gaat als dat het bij ons op de bank staat. He, we moeten hier natuurlijk, het geld is voor de heren. En dat zijn evangelie verspreid wordt. We weten, er zijn rampen, je kan geld aan vluchtelingen geven hier. Je kan het overal aan kwijt, we weten het. Je krijgt post, je kan het overal aan kwijt. Maar mijn voorkeur gaat altijd uit om het evangelie te steunen. En zeker het woord waar het weggesneden, dat de wereld ingaat. En mensen die daar, dat we die kunnen ondersteunen. Dus dat is ook onze missie dan wat dat betreft, wat zending betreft, ja. En hij wilde zeker nog een keer naar terug. Vorige keer hebben wij dat natuurlijk ook mogelijk gemaakt. En toen zei ik, dan ga je toch via Amsterdam. Volgend jaar misschien. Ja, dat kan. Dan stap je over in Amsterdam. En dan blijf je hier een week. Dus hij zegt, dat ga ik zeker in overweging nemen. Dus dat zou wel erg leuk zijn. Dat we hem ook hier een keer kunnen begroeten. Dan hoef ik niet daarheen. Dan komt hij gewoon naar ons toe. Dus ja, dat we zullen zien hoe dat allemaal gaat lopen. Maar zo zie je maar, hoe werkt de Heer? Ja, dat is de vraag. He? Hoe werkt hij nu? Nou, hij werkt via het lichaam van Christus. In Litouwen weten de mensen ook niet dat hij daar via ons geld naar Amerika is. Dat daar, ik weet niet eens meer, behoorlijk wat gegeven toen ook. Dat daar ook weer bijbels van gedrukt konden worden. Die dus vanuit in China gedrukt werden. Wij hebben onder andere geld daar naartoe overgemaakt. En die zijn dus beland in Litouwen. Darius daar dus ook bijbels kan verspreiden en ook het woord en waarheid rechtgesneden brengt. Mensen weten dat daar helemaal niet, maar dat is ook niet interessant, ja, want wij doen ook dingen, je vertelt ook mensen het evangelie, maar je weet niet, wie weet, komt iemand tot geloof zonder dat je het weet, maar wel doordat jij het evangelie verteld hebt. En hoe zorgt God nou voor zijn kinderen? Nou, op deze manier, ja, via zijn kinderen zorgen wij voor het lichaam van Christus. Het kan hier zijn, dat zijn we met elkaar, maar dat kan zelfs wereldwijd zijn, zoals dat gaat. Goed, we hebben hier dus weer, want de tweede en de vierde zondag, dan behandel ik altijd het onderwerp de valse beschuldigingen tegen het genade-evangelie. Dat hou ik ook op die tweede en de vierde zondag, als we ook met Hannes Veld met elkaar zijn. En dan kunnen zij dat ook blijven volgen. Hier ga ik nu weer vandaag verder met een onderwerp. Het staat er ook boven, de geestelijke onwetendheid. Laten we eerst danken. Vader, ik wil u danken voor alles wat u voor ons het kruis gedaan hebt. En ook vragen, en Jaap zei het ook al natuurlijk, dat de geest van de Heer weer nodig voor verlichting op uw woord. We kunnen niet zonder, Vader, en we danken ook dat wij die geest hebben. En uw woorden zijn de woorden van de Heilige Geest. Uw geest woont in ons en getuigt met onze geest, Vader. En daarom bid ik voor die verlichting, zodat we niet onwetend zullen zijn, maar wetend. En dat vraag ik en dank ik alles in de naam van onze Redder en Heiland, Jezus Christus. Amen. Ja, onwetendheid. Paulus zegt heel vaak in de Bijbel, ik wil niet dat gij onwetend zijt. Je moet het weten. Je hoort nog als mensen, ik voel het, ik denk het. Ik hoop het. Nee, dat is niet het geloof. Van de week had ik gesprek met iemand. En die was net zoals ik opgevoerd. Ook in de gereformeerde kerk. En ook katechisatie. Noem het allemaal meegemaakt. Hij was leraar geweest op de school. Waar ik ook gezeten heb. Grieks en Latijn heeft hij gegeven. Hij is nu met pensioen. En hij is nu directeur van de voedselbank in Leiden. Dus toen zag ik op een gegeven moment ook allerlei spreuken hangen. Maar ja, die waren nou niet echt in verband met de Bijbel. Dat was meer met Soefi uit de Soefi-tempel uit Katwijk. En dus ik kreeg zo'n gesprek. U bent toch leraar geweest op een christelijke school? Ik zeg, maar ik zie eigenlijk toch dingen. Hé, hoe zit dat dan met u? Ja, even zo gezegd. Nou ja, daar kwam ik al gauw achter. Dus helaas niet de Heilige Geest, niet gered. Maar ik heb wel hele gesprekken kunnen voeren met hem. Weet je dus ook niet, hè? Misschien dat hij gaat nadenken. De volgende dag moest je geopereerd worden voor iets in zijn buik. Hij was bang voor kanker, want dat had hij al een keer gehad. Foto's maken. Ik denk, nou, het moment. Ja, dat is vruchtbare grond om iemand toch nog hoop te geven. Dus dat heb ik ook gedaan. Maar waarom zeg ik dat? Ook omdat, ja, het punt waar het om ging, dat, geloven en zeker weten. Dat gaat niet samen. Ja, dat zei hij. Hij zei, nee, ja, dat, hij spreekt ook wel eens evangelische bij de. Dat zijn heerlijke, geweldige mensen. Dat zijn fantastische mensen, maar dan hoor ik het al, dan weet ik, dan komt er een maar. Ja, bij de voedselbank, en die doen allemaal hele goede werken. Maar ja, die zijn net zoals jij, maar dan, ja, ook dat zeker weten. Hij zegt, dat gaat niet. Geloof dat kan niet zeker weten. Ja? Ik zeg, nou, ik weet het wel zeker. Waarom weet hij het zeker? En dat is ook de ergernis natuurlijk van mensen. Het kruis, ja, je weet het zeker omdat Gods woord het zegt. Dat is het gewoon. Dus mijn zekerheid zit niet van, oh, wat heb ik een sterk geloof. Dat heb ik ook als iemand horen zeggen. Ja, ik heb maar een heel simpel geloof. Of ik heb een heel sterk geloof. Nou ja, geloof is gewoon iets. Je neemt iets aan. En dat is wat hier staat. Jij gelooft dat dit Gods woord is. En wat je weet, God kan niet liegen. Hoeveel keer staat het in de Bijbel? Twee keer. Titus 1 vers 2 en Hebreeën. God die niet liegen kan. God kan niet alles, hè? Mag je dat zeggen? Ja, want God kan niet liegen. Hij kan ook niet zondigen. Maar God die kan niet liegen. Dus wat hier staat, ik stel daar mijn vertrouwen in. En daarom weet ik het zeker. En ik heb natuurlijk ook Gods geest, waardoor ik ook 100% zekerheid kan praten. Maar dat is voor hun ongelooflijk. Terwijl als je praat over de schepping, nee, dat is allemaal niet waar. Het is opeens heel erg zeker is dat. Maar het is gebaseerd op een geloof. Op evolutie. Bijvoorbeeld, nee, het is evolutie. En dat nemen we van waar aan. En dat weet men dan zeker. Maar ik zeg, dat is ook een geloof. Je gelooft in iets wat je helemaal niet kan bewijzen. Geef maar één bewijs, zei ik. Eén bewijs. Dat is het dus niet, hè. Dus dat zeker weten. Nee, wij mogen blij zijn dat we het zeker weten. En daarom zegt Paulus ook, ik wil niet dat gij onwetend zijt. Wetend zijt, maar dat heeft met een andere onwetendheid te maken. Omdat men vaak niet weet van de verborgenheid. Ja, en dat is het grootste gedeelte van het christendom. Is dat natuurlijk het geval. Nou, kijk. Dat woordje onwetend, want daar gaat het dus hier over. Ik heb hier aan de bovenkant heb ik dus drie teksten staan. Waarin de Heer Jezus aan het kruis zegt, Lucas 23 vers 34. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dus als je, dan weet je het niet, hè? Dat is onwetendheid. En Christus, terwijl de spijkers in zijn handen geslagen werden en in zijn voeten. Tegelijkertijd vroeg hij vergeving voor hun. Want ze weten niet wat ze doen. En in Handelingen 2 vers 23... Deze, zegt Petrus, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde. Ja, dus Christus is door de raad en voorkennis van God. Het moest gebeuren. Christus moest sterven. Hè? Hij moest sterven. En dat was de raad van God van tevoren. Hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Ze wisten heel goed wat ze deden. Ja? Ze sloegen hem aan het kruis. Maar gij, in Handelingen 3 vers 14, 15 en 17, daar staat, daar zegt Petrus, maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend. Dat zegt hij tegen de leiders. En hebt begeerd dat u een man die een doodslager was, een moordenaar, zou geschonken worden, dat is Barabbas. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En wat zegt Petrus dan? En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt. Gelijk als ook uw overste. Ik zei net, hij sprak tegen de leiders, maar hij sprak ook tegen de mensen. En de overste. Je ziet hier, Petrus zegt dus eigenlijk wat de Heer Jezus Christus ook zegt. Jullie hebben het gedaan in onwetendheid. Ze hadden het kunnen weten, want de profetieën die spraken over Christus, dat hij zou komen. Dus ze konden het precies zelfs uitrekenen. En toch waren ze helemaal verblind en ze hebben hem gekruisigd. Maar omdat Christus dat aan het kruis bad, ja, omdat Christus, het staat hier ook, moest sterven, zoals dat door Gods raad bepaald was. Hè, dat lazen we net in Handelingen 2. Daardoor kon God het hun ook vergeven, op grond van onwetendheid. Nou, we kennen ook bij ons in de rechtspraak, je hebt moord en je hebt doodslag. Je hebt moord met voorbedachte raden, maar je hebt ook moord dat je iemand... dat in een opwelling, dat je het opeens iemand zo kwaad wordt en de ruzie, je geeft hem een klap en hij is dood. Is dat moord? Je hebt wel een schuld op je geweten, je hebt iemand gedood. Was het je bedoeling? Dat kan ook wel eens niet je bedoeling zijn. Dat is altijd moeilijk om dat uit te zoeken natuurlijk. Dus één is bijvoorbeeld doodslag en het andere is moord. Moord en doodslag is niet hetzelfde. Nou, Christus heeft gezegd, ik vergeef hun tegen de Vader en God verhoort altijd het gebed van de Zoon natuurlijk. Van zijn zoon. Want ze weten niet wat ze doen. Ze doen het in onwetendheid. En in het Oude Testament is daar al een basis van vergeving voor. En daar gaan we nou niet naar heen. Maar dus daarom bood God ook die vergeving aan. Omdat ze weten niet wat ze doen. Dus ja. En we weten dat Petrus biedt ook die vergeving aan. Hè? Handelingen 2 vers 38. Bekeert u hè, en laat u dopen. Bekeert u ja, van deze daad. En dan krijg je vergeving van zonde. En op basis van dat gebed. Dat Christus vroeg. Dat zij in onwetendheid al gedaan hebben. Maar ja, hij moest wel gekruisigd worden. Hè. Dat moest natuurlijk wel gebeuren. Dat moest gebeuren. Anders zaten wij hier natuurlijk niet. Met de zekerheid en de blijdschap die wij nu hebben. Dus dat moest gebeuren. Maar krijgen zij dus die vergeving, mits ze zich bekeren. Maar ja goed, we weten, het gros heeft het niet gedaan. Er kwam hoop tot geloof, hoop hebben zich bekeerd. Maar het grootste gedeelte van het volk Israël heeft zich niet bekeerd. Nee, de rest was verblind. Zij zijn gestruikeld over de steen des aanstoots. En dat was al voorspeld. Hè? We hebben hier een tekst in Romeinen, dat Paulus dat ook zegt in Romeinen 9 vers 32 en 33. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof. Wat? De rechtvaardigheid. Nee, ze zochten de rechtvaardigheid als uit de werken van de wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Nou, dat, wij hebben dat ook in ons spraakgebruik, hè? De steen des aanstoots. En dat komt uit de Bijbel. Daar hebben ze zich aan gestoten. Gelijk geschreven, zie, ik leg in Sion, dat is in Israël, een steen des aanstoots. En dat is Christus natuurlijk. En een rots der ergernis. Nou, we weten, dat is ook Christus. En een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Want al zo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Dus waardoor is Israël nou gestruikeld? Omdat, ja, we weten, dat is ook de ergernis van het kruis, dat je, ik kan niks doen. Jaap zei het net al, wij willen dat natuurlijk allemaal wel graag doen. Maar wij kunnen niks doen. Absoluut helemaal niks. En Israël zocht het in hun eigen gerechtigheid. En dat is wat evangelie van Gods genade zo mooi openbaar maakt. Dat wij hebben dus helemaal geen gerechtigheid. Ja, in de menselijke ogen misschien wel. Maar voor Gods ogen kan het niet bestaan. Want het komt allemaal uit de zondige hart voort. En dat kan voor God niet bestaan. Want Romein 8 leert ook duidelijk. Het vlees onderwerpt zich aan de wet van God. Niet aan zijn wetten. En het kan ook niet. Wij kunnen God in ons vlees nooit en te nimmer behagen. Want het is allemaal eigen gerechtigheid. En als je eigen gerechtigheid hebt, wat kan je dan doen? Jaap zei het al. Dan heb ik het gedaan. Dan kan je erin roemen. Maar wie komt de eer alleen toe? Alleen aan God. Want hij is onze schepper. Nou, Israëlieten zijn dus verblind, ja? Behalve de geredde Joden, als je nu om je heen kijkt, het gros van de Joden die om je heen loopt, die geloven niet. Nog steeds niet. Er zijn er wel, maar het is een kleine minderheid. En die zijn dus nog steeds onwetend van Gods gerechtigheid. Want als je nu dus naar de Israëlieten gaat en je verkondigt, ja nee, we zijn nu in de bedengde genade. Het is uitsluitend door het geloof dat je gerechtvaardigd wordt, net zoals de heiligen nu ook door het geloof gerechtvaardigd worden, dan de gros zal daar niet blij mee zijn. Zeker van de orthodoxe Joden niet. Want daarmee stel je natuurlijk de Jood en de Heiden op één lijn. En wij zijn maar die ordinaire heidenen, de honden in hun ogen. Ja? En die zijn onrechtvaardig. En zij hebben de wet. Nee, zij zijn nog steeds onwetend van Gods gerechtigheid. Want ja, het is wel toevallig, maar Jaap las dan die tekst. Ja? De gerechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard uit geloof tot geloof. Ja, zo wordt het nu bekendgemaakt uit het geloof van Christus. Tot het geloof, tot allen die geloven. Dus het wordt aangeboden, Gods gerechtigheid wordt aangeboden in feite. Ja? Wij hoeven het alleen maar aan te nemen en dan krijgen wij het toegerekend. Wat voor gerechtigheid? Gaan we zo meteen zien. Gods gerechtigheid. Dat is fenomenaal, ja? Dus ja, een groot percentage van de heidenen, inclusief miljoenen leden van, ik heb daar een foutje gemaakt, van het lichaam van Christus, maar ik bedoel daarmee het christendom. Dus mensen die zich christenen noemen, maar niet iedereen die zich een christen noemt, is ja, een lid van het lichaam van Christus, ja? Dus ja, dan kan je vragen, ja, heb jij de geest ontvangen? Ja? Geloof je dat Christus stierf voor je zonden? Dan pas ben je een lid van het. Ben je een echte christen in de ware zin des woords. Maar als je kijkt naar het christendom, als je dat in zijn algemene zin even bekijkt, die zijn net zo onwetend als de Joden van toen en van nu. Ik bedoel, men praat in de wereld ook over christendom. En in Arabië, Arabische landen, zo denken ze vaak aan de katholieke kerk. Ja? Nou ja, en dan zie je ook niet altijd, en dan zie je natuurlijk ook niet dingen die niet kloppen. Maar als je daarnaar kijkt, zie je ook, wat weten die nou van de rechtvaardigheid Gods? Ze richten allemaal hun eigen gerechtigheid op. In die zin is er geen verschil tussen de ongelovige wereld en de zogenaamde christelijke wereld, die zich christen noemt, daar een kerk gaat of wat dan ook. Ik weet nog goed, toen ik jong was, dacht ik ook al, vroeger nog thuis een keer. En ik weet nog dat mijn moeder dat toen ook zei. Dan zeg ik, ja, wat is nou het verschil tussen eigenlijk, ja, met, ja, de socialisten, die willen toch ook rechtvaardigheid? Die willen toch ook allemaal goede dingen doen? Maar zo denk je als ongelovige, goede dingen doen is toch rechtvaardig? Ja, op zich, goede dingen even doen is niet verkeerd natuurlijk. Maar de moeder zei toen ook, dat weet ik wel heel goed. Zei ze, ja, maar zij willen het zonder Christus doen. En dat is het natuurlijk in essentie. Dat is de rechtvaardigheid die uit de mens is. Zij gaan uit van de mens is goed van nature. Dat is de gedachte van de ongelovige mens natuurlijk. En je moet, waar ik aan het werk was ook van de week, dan zie je ook, dan zoeken ze de balans. Heb je zoveel kwaad, nou doe je goed, dan komt het in een balans. Het moet in die balans blijven. Oké, heb ik kwaad, oké, maar door het goede, dan komt het allemaal wel weer goed. Ja. Dat zijn allemaal wijsheden van mensen. Maar je ziet hier, ik zei het al, die tekst 2 Korinthe 5 vers 21. Men geeft de voorkeur aan om je eigen gerechtigheid op te richten bij God. En dat is onmogelijk. Waar gaat het om? Dat je de gerechtigheid van God toegerekend krijgt. En dat is precies wat 2 Korinthe 5 vers 21 leert. Want die die geen zonde gekend heeft. En dat is Christus, die heeft geen zonde gekend. Niet gedacht, niet gedaan. Nooit, jij hebt het gezien. Tuurlijk, hij leefde te midden van de zondige mensen. De zondige wereld. Maar hij heeft geen zonde gekend. Hij had geen deel aan zondige activiteiten. Maar die heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Ik las Jesaja 53. En dan zie je ook staan dat het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. We weten dat is voor Israël, maar hij heeft hem krank gemaakt. In de Bijbel, krank, lees ook in Jesaja 1, dat betekent zonde. Hij heeft Christus ziek gemaakt. Nou, is Christus aan het kruis ziek gemaakt? Wat had hij dan? Ja, weet ik veel. Nee, hij werd daar tot zonde gemaakt. Want toen hij zijn ziel tot een schuldoffer, of tot een offer voor de zonde gesteld heeft. Christus' ziel werd aan het kruis tot een offer voor de zonde gesteld. En de behaagde, de Heere, de Vader, zijn zoon daar aan het kruis te verbrijzelen. Ja? Tot zonde te maken en het oordeel over hem uit te gieten wat jij en ik verdienden. Ja, als je dat leest, dan ben je gewoon helemaal sprakeloos als wat daar staat. Ja? Dat het de Heere behaagde. Nou, als je kinderen hebt, ja, je denkt, ja, het behaagt mij om mijn zoon te verbrijzelen. Mijn toorn over hem uit te gieten, terwijl hij niks gedaan heeft. Maar dat is precies wat de Hebreeën ook leert. Ja, dat ziet Christus ziende op het kruis. De vreugde die hem voorgesteld was. Dus de Heere behaagde, de Vader behaagde, het had behaag in om zijn zoon te verbrijzelen. En Christus die zag de vreugde, hij ging naar het kruis vanwege de vreugde die hem voorgesteld was. Waarom? Wat was dat dan? Omdat zowel de Vader als de Zoon wisten allebei wat daar aan het kruis, wat hij daar ging doen. En niet die zielige verhalen die je wel eens om je heen hoort. Ja, hij ging naar het kruis, hij was een goede man, hij heeft niks gedaan, toen heeft hij gedood. Maar hij is ons voorbeeld. Dat is werkelijk helemaal, ja, hoe zeg ik dat netjes? Daar begrijp je echt niet wat daar gebeurd is aan het kruis. Wat zijn ziel daar tot een schuld over gesteld is. Hij heeft de straf in de poel des vuurs, waarin Christus op een gegeven moment zegt, ik ben een worm en geen man meer. Je hele identiteit verlies je daar voor eeuwig. Denk aan de rijke man en Lazarus. Ja? Die rijke man die zit in de hel, hè, in de pijn. Moet nagaan, dat is dat de Heer Jezus dat vertelde, is 2000 jaar geleden. Die zit nu nog in die pijn. En die zit over 10 jaar, over 20, over 1000 jaar, over 1 miljoen jaar. Dan zit hij inmiddels, dan gaan alle ongelovigen gaan naar de poel des vuurs. Zitten voor eeuwig in die pijn. En het wordt alleen maar erger en erger daar. En daar heeft hij ons van gered. Hè? Dat offer, dat was niet goedkoop hoor. Dat is een hele hoge prijs geweest. Nou, in ieder geval, dus je ziet hier, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Dat lees je zo, maar denk eens in waar dat gebeurd is en wat daar gebeurd is. Hij is daar tot zonde gemaakt. Hij die nog nooit ook maar enige zonde gedaan heeft. Is opeens tot een zondaar gemaakt. Maar voor mij. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Zie je, ik krijg niet zomaar rechtvaardigheid. Ik krijg de rechtvaardigheid van God. En dat is de allerhoogste standaard van rechtvaardigheid die er bestaat. Want God zelf is namelijk gerechtigheid. En kan niet anders dan rechtvaardigheid doen. En wij voldoen nu aan die eis. Wie kan hier in dit land aan alle eisen van de wet voldoen in dit land? Van de Nederlandse wet? Nou, niemand. We hebben allemaal, helaas, ik moet het om mijn spijt zeggen. Ik heb de laatste weken nogal wat CJIB enveloppen gehad, omdat ik te hard reed. Dat is maar een simpel voorbeeld, ja? De keuringen. Goed, daar kan je wat aan doen. Moet je opletten. Maar je zal maar één keer niet opletten. Nou, dat is bij mij gebeurd. En ploep. Zeg gelijk op de foto. Hup, bekeuring. Dus niemand kan aan alle eisen voldoen. Nou, wat denk je? Kan jij ooit. En dat denken de mensen hun eigen gerechtigheid op te richten. Die denken aan Gods maatstaf van gerechtigheid te kunnen voldoen. Dat is gewoon lachwekkend eigenlijk als je erover nadenkt. Maar dat is ook onwetendheid. Want zo zit onze natuur in elkaar. Wij denken door onze werken het te kunnen verdienen. Nee, je hebt Gods gerechtigheid nodig, want dan voldoe je aan zijn eisen. En dan, ja, dan ben je ook door hem geaccepteerd. Nou, dat is toch geweldig. Door het offer aan het kruis hebben wij nu die gerechtigheid gekregen. Ik weet wel, ik heb de zonde van de natuur nog wel en ik zonde nog steeds. Maar in Gods ogen heb ik zijn gerechtigheid. Dus ik zei het vorige keer al, wij kunnen God nooit boos maken. Jij kan God niet meer zover krijgen dat hij toch op jou gaat tornen. Dat, al wil je het, al ga je het proberen, het gaat je nooit lukken. Het enige wat je kan doen is hem bedroeven. En dat doe je door te gaan zondigen of in zonde te gaan leven. Ja, natuurlijk. Dan wordt hij bedroefd, net zoals ouders ook bedroefd kunnen worden als hun kinderen verkeerde beslissingen nemen. Je zegt, je moet zo doen, dan gaat hij het anders. En dan zie je, gaat niet goed en dan word je bedroefd. Maar God zal nooit meer die toorn hebben, want die toorn heeft zijn zoon voor ons ondergaan. Nou, wie weet dat, ja? En deze gerechtigheid is nu verkrijgbaar voor Jood en Heiden, voor iedereen. Het is zo simpel, zo eenvoudig is het. Nou kijk, er is nog iemand die onwetend was. En dat zeiden de overheden en de machten. En daardoor hebben ze Christus gekruisigd. Ik ga in het tweede gedeelte over de wil van Satan en zijn plan. Daar ga ik het daar verder over hebben. Dus ik ga daar niet te veel over in. Ik lees even de tekst. Maar wij spreken de wijsheid God, zegt Paulus, bestaande in verborgenheid. Zie je, het is een verborgen wijsheid waar Paulus over spreekt. Op het moment dat hij het opschrijft, is het niet meer verborgen. kunt zo lezen. Kijk, die bedekt was welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van wie? Van ons, het lichaam van Christus. Eer de wereld was, welke niemand van de overste deze wereld gekend, oftewel geweten hebben. Want indien zij deze gekend hadden, als ze dat hadden geweten, die verborgenheid, dan zouden ze de Heer de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dat was niet gebeurd. Dus, met andere woorden, ze hebben het niet geweten. In dit geval is de onwetendheid is juist heel goed, ja. God heeft juist daar gebruik van gemaakt. Hij heeft gezorgd dat Satan er niet van wist. En de oogsten van deze wereld. Wie is de oogsten van de macht en lucht? Satan. Wie is de oogsten van deze wereld? Dat zegt Christus toen hij naar het kruis ging ook. De oogsten van de wereld komt eraan. Satan is ook de oogsten. Wie is de oogsten van dit alles? En wat denk je? Degene die hier de oogsten van deze wereld zijn. Door wie worden die geïnspireerd en beïnvloed? Ja. Door Satan. Dus hadden ze dat geweten, hadden ze het niet gedaan. Satan wist het niet. En de natuurlijke mens, al is hij nog zo gecultiveerd, nog zo wijs, nog zo beschaafd, of nog zo belezen, die man waar ik van de week was ook, hè, die wist echt allerlei boeken, maar het was elke keer was het allemaal om de Bijbel onderuit te halen. Maar hij had heel veel kennis. Zeker. Ja, als je Latijn en Grieks weet, dan ben je ook niet dom natuurlijk. Denk ik. Hij was een belezen iemand en hij wist veel. Maar toch was hij een natuurlijk mens. En hij was ook religieus, die man die sprak. Ja, absoluut. Maar al ken je de hele Bijbel, dan ben je toch onwetend van geestelijke dingen. Als je Gods geest niet hebt. Dan zijn ze dwaas voor jou, voor hem. En 1 Korinthe 2 leert het ook duidelijk. 1 Korinthe 2 verstaat. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Waarom hebben wij de geest ontvangen? Opdat wij zouden weten. Kijk, daar heb je het. Opdat wij zouden weten. Dus als je dingen niet weet. Kijk, je kan niet alles weten. Dat weet ik ook wel. Maar door het lezen van de Bijbel ga je steeds meer weten. En hoe ga je de Bijbel begrijpen? Omdat je Gods geest hebt. Je hebt Gods geest gewoon nodig. En dan ga je dingen dus weten. Dus, en als je dat niet hebt, dan weet je niet. Dan ben je onwetend. Die ons van God geschonken zijn. Wie weet van de dingen die van God geschonken zijn. Wie weet dat wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Waar? In de hemel. Dat zijn helaas niet veel mensen. En iedereen in het lichaam van Christus zou natuurlijk wel moeten weten. Ja? En het is te weten. Je kan het zo lezen in de Bijbel. Die ons van God geschonken zijn. De welke wij ook spreken niet met woorden die de menselijke wijsheid leert. Maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar let op, kijk. Dus we hebben het hier even over de ongelovige mens. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Want ze zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan. Omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Dus hier moet ik ook opletten met zo'n man van de week. Die echt veel weet en komt met allerlei argumenten. Ja, maar die filosoof zegt dit en die zegt dat. En hij weet ook dingen uit de Bijbel. En zei ik, ja, want Paulus zegt toch dat en dat. Weet je wel. En toch moet ik elke keer constant opletten. Dat ik blijf bij het punt van, wacht even. Er is natuurlijk iemand. Eén ding begrijpt. Hij moet één ding weten. Je bent een zondaar. En je gaat verloren. En je moet gered worden. Ik kan wel zeggen, ja, ik had ook over het opstandingslichaam. Nou, dat wist ik ook wel. Maar ik moet opletten, ja, dan krijg ik een lichaam. Dat heb ik ook nog even gezegd. Maar ja, als je nog verder gaat, ga je over de opname. Dan laat je daartoe verleiden. Maar dat heeft gewoon geen zin. Dan weet ik zeker dat ik voor een dwaas uitgemaakt tot een eigen gelachen word. Dus ik moet elke keer opletten, blijf bij de basis. Iemand die ongelovig is, natuurlijk begrijpt die dingen toch niet. Hij moet, maar dat begrijpt hij. Meneer, u bent een zondaar, u moet gered worden. En dan gaat u naar de hemel. Dat begrijpt hij. En zo niet, anders gaat u naar de hel. Dus ja, ze kunnen alleen maar verstaan. Dat is eigenlijk bijzonder, hè? Dat je daarover nadenkt. Ik weet nog, toen ik tot geloof kwam, maar daarvoor las ik ook in de Bijbel. En je las het, ja, je kende de verhalen. Maar voor de rest, het beklijfde niet. Ik kreeg geen kracht, geen blijdschap uit die tekst die ik las. En gek, en toen was ik gelovig, Gods geest, dat merk je, dat komt in je wonen. Opeens is die Bijbel is een levend boek geworden. Niet dat ik alles al begreep, maar ik merkte gelijk dat ik, ik heb contact met het woord, ik heb contact met God. Hij praat tot mij. Dat is zo'n verschil. En dat komt omdat Gods geest in je is komen te wonen. En wij zijn al langer in het geloof. Barry is wat korter. Nou, die zit nu hier. Ja. En anderhalf jaar geleden, dan was het Akakadabra. Ja? En nu zie je dat het woord gaat groeien. Puur omdat je Gods geest hebt. Dat is het enige. Want we zijn niet knapper of beter als de buren bijvoorbeeld die Gods geest niet hebben. Nee, het komt gewoon omdat je Gods geest hebt. Dat is het enige. Dus ook daarin kunnen wij niet roemen hoor. Want goh, kijk eens wat ik allemaal weet. Nee. Dus ja, de geestelijke dingen worden namelijk niet geopenbaard aan de wijze in deze wereld. De zogenaamde wijze en verstandig in de ogen van de mensen dan. Hè? Maar aan kleine kinderen. Ik vind het voorbeeld, kom elke keer terug bij die man van de week. Ja, die is echt gestudeerd. En toch begrijpt hij het niet. Terwijl iemand, ja, noem maar iemand op. Die van toen nog blazen weet, die gestudeerd helemaal niks weet. Niks. En die hoort het evangelie, die is met evangelie bezig en die begrijpt het. Dus ja, dat zegt de Heer Jezus al in Lucas 10, vers 21. Te dier uren verheugde zich Jezus in de geest. Zie je, Christus werd verheugd in de geest. Hij zegt, ik dank u Vader, Heer des hemels en des aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt. Ja, de wijze en verstandige van deze wereld, ja. Want wij moeten natuurlijk ook wijs zijn, maar in de Heer. Maar wijze en verstandige verborgen. Wie zijn dat? Bijvoorbeeld nou, de schriftgeleerden, de fariseeën. Die wisten het toch allemaal zo goed? Die wisten precies waar alles stond in de Bijbel. Hè? Veel beter als wij allemaal bij elkaar. Wisten het exact. Denk aan Gamaliel. Paulus was een leerling van Gamaliel. Nou, die was de crème de la crème, hoor. Die wist alles van de Bijbel, waar alles stond, hoor. En dat waren de wijze en verstandigen. Ten tijde van de Heer Jezus. Maar het was voor hun verborgen. En heb dezelfde aan de kinderkens geopenbaard. Aan de kinderen. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Dus volwassen mensen die gewoon een klein kind willen zijn. Hij zegt toch, joh, gedraag je als een klein kind. Tegen een volwassen iemand. Ja? Nou, een volwassen, wat doet een klein kind? Leer je kinderen in het geloof. Ja? En ze geloven het. Dat is geloven als een klein kind. Want papa en mama vertellen dat. Ja, en je komt met de Bijbel en ze geloven het. Je hoort eigenlijk nooit als jij je kinderen in het geloof opvoedt. Nee, dat is, pap, dat is echt onzin wat in de Bijbel staat. Ik heb het nooit gehoord van mijn kinderen hoor. He, van kind af aan gelijk voedt en op in de leerling en vermaning van het woord van God. Leren, leren, leren. En ik merk nu ook, in mijn kinderen ook, het komt allemaal, als je er eens over hebt, het komt allemaal weer naar boven. Dan denk je, hé, die zonneschool en thuis. Je denkt wel eens, nou, maar het is niet voor niks geweest. Ze hebben het geloofd als een kind. En dat zie je hier. Volwassenen moeten als een klein kind zijn en het geloven. Met die fariseeën, die kennis en hun eigen gerechtigheid zat hun alleen maar in de weg. Nee, en dat is wat we ook in 1 Korinthe 1 vers 27 zien staan. Daar spreekt Paulus in verband met ons. Ja. Het dwaze der wereld heeft God uitverkoren. Heeft hij uitgekozen. Opdat hij de wijze beschamen zou. Dus in de ogen van de wereld, de dwaze, wie zijn dat? Dat zijn wij. En dat is het evangelie waar wij voor staan. Dat heeft God uitverkoren omdat hij de wijze in deze wereld beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren. Ja, we zijn ook maar zwak in hun ogen. Opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld. En het verachten, wat zegt Paulus, wij zijn wat? Afschafsel. Heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is. Ja, nou je leest het. Toch, en je hoort het steeds vaker, hè? Als het over geloven gaat en je gelooft in de schepping, ben je ook achterlijk. Wie gelooft daarna nog in? Dan ben je toch wel niet meer van deze tijd. Nee. Nee, dat is dus niks. Te niet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Ja, inderdaad, want wij geven alles uit handen. Wij geven de eer aan wie? Om aan hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heilig maken in verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt roemen in de Heer. Ja. Dus ja, het is geopenbaard aan kinderen. Geloof als een kind, zo simpel is het gewoon. In de Bijbel, je moet het geloven, omdat het er staat. En als wij in Romeinen 11 vers 25 zien we die tekst zo meteen wel staan. Dat is voor ons belangrijk om te begrijpen, zodat wij niet in onwetendheid zijn. Je moet geloven als een kind. En je merkt altijd, de weerstand komt altijd omdat het is aan de mensen geleerd, dat het is zo, het is zo, het is zo. Of hun eigen gerechtigheid, of hun eigen, ja misschien hebben ze al iets opgebouwd, aanzien en dat soort dingen. En dat valt als een kaarthuis in elkaar, omdat jij met de verborgenheid komt, waar ze nog nooit van gehoord hebben. Genade Bijbelgemeente, nooit van gehoord. Ja. Waar heb jij gestudeerd? Of waar horen jullie bij? Wij horen nergens bij. Wij zijn gewoon een zelfstandige gemeente. Hoeveel mensen zitten er bij jullie? Hoeveel komen er? Nou, ik zeg tegenwoordig heel simpel. Nou, kom ik hier langs? Dat kan je tellen. Daar heb ik een oplossing voor gevonden. Ik zeg niet meer van, dof zei ik, ja, op de top waren we een keer met 50 of zo. Ik zeg dat ook al, ik ga er niet meer omheen draaien. Ik zeg ook niet meer van Noach, hoeveel zaten er daar op de boot? 8, en die hadden wel de waarheid. Ik zeg het gewoon niet meer, ik zeg gewoon, kom ik hier langs. Dan beginnen ze allemaal te lachen, want dat doen ze dan niet. Maar je weet me nooit. Maar goed. Kijk. De verborgenheid. Die is bij velen geloof onbekend. En als we lezen in Romeinen 11 vers 25 en 26. Dan zegt Paulus. Ik wil niet, broeders, gaat over onwetendheid. Hè, dat u deze verborgenheid onbekend zijn. Ik wil dat jullie de verborgenheid weten. Opdat gij niet wijs zijt bij uzelf. Dus als jij de verborgenheid niet weet, ik zei het al, wat is theologie? Dat is wijsheid van mensen. Wijsheid, wat staat hier? Bij uzelf. En wat is de verborgenheid?
Eigen wijsheid.
Eigen wijsheid. Ja, het is eigen wijsheid en dat is niet de wijsheid van God. En daarom, Paulus zegt, ik wil niet dat deze verborgenheid onbekend is. In dit geval gaat het over de verharding, is voor een deel over Israël gekomen. Ja, en dat is, denk je, wat heeft dat er nou mee te maken? Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Omdat wij weten, wij maken onderscheid in de Bijbel tussen Israël en de gemeente. En dat is bij velen, ja, valt er staat dit alles. Alles valt er staat ermee dat je begrijpt, wanneer is het lichaam van Christus begonnen? En hoe zit het dan met Israël? En Israël, we weten, daar is, ja, dat is ook niet iedereen bekend mee. En Paulus zegt, ik wil dat jullie daar vanaf weten, want anders heb je je eigen wijsheid. En als je die eigen wijsheid hebt, en dan kan je de hele leven in de kerk komen, en religieus zijn, maar je zal het nooit gaan begrijpen. Je zal de Bijbel nooit gaan begrijpen als je de verborgenheid niet begrijpt. Als je de verborgenheid, als je onwetend van de verborgenheid bent. Want de verborgenheid niet begrijpen, dat kan niet. Dat gaat er bij mij niet in, maar ik kan ook niet. Want iedereen die Gods geest heeft en die begrijpt dat Paulus een apostel is, die gaat de verborgenheid begrijpen. Want wanneer ben je geestelijk? Als je de boekenkast vol hebt met allemaal boeken over de Bijbel, ook al gaan ze allemaal, zijn het allemaal gelovige boeken, als je die er snijdt, begrijp je het? Dan weet je het gewoon niet. Ben je onwetend? Dan ben je dus niet geestelijk. Geestelijk is iemand die de apostel Paulus wil volgen. Dus als je kijkt in onze wereld om ons heen, de gelovige wereld, nou, dan kan je dan indelen in de evangelische christenen en je hebt de reformatorische christenen. Nou, Paulus zegt, ik wil niet dat gij onwetend zijt van deze verborgenheid. Ja, dat Israël is gevallen. He? Maar dat God heeft nog een toekomst met Israël. Nou, ik zat, toen ik geloof werd, in de hoek van de evangelische christenen. Ik was al gereformeerd, maar ik ging me niet verdiepen. Toen wist ik al gauw, wacht eventjes, er is de gemeente en het lichaam van Christus. Alleen de evangelische christenen zien wel Israël, maar die zien ook de val van Israël bij het kruis. Ja. En dan weten ze ook wel de opname. Maar dan zie je toch, ze zien de val van Israël bij het kruis. Dus het begin van de kerk, waar is dat? Ja, dat is bij Pinksteren natuurlijk. Maar dan gaan we natuurlijk voor ons dagelijks leven, gaan we wel in de evangelie lezen. Hoe kan dat nou? Dan weten we, dat kan niet. En dan lezen we Openbaring en dat gaat dan ook over ons. We zijn opgenomen, maar de eerste hoofdstukken die gaan over de kerk, het lichaam van Christus. Dus zie je al, onwetendheid. En de reformatorische christenen, ja, die zien Israël helemaal niet. Nee, ik bedoel, Israël, wij zijn in de plaats van Israël gekomen, toch? En dan lezen wij in de brief van Openbaring, ja, daar leven wij ook niet allemaal in. Dus dat zie je, dat is allemaal één grote chaos en weerwar en een kluwe. En dat is het gevolg van onwetendheid. Dat is het ongevoel van onwetendheid. En je moet niet wijs bij jezelf zijn, want dan zou je het nooit begrijpen, als wij willen weten wat God nu doet in deze tijd. En wat hij straks gaat doen. Het is niet alleen op dit moment, wie ben ik in Christus, maar wij weten de geschiedenis van het verleden, heden en toekomst. Dat weten wij. En dat komt allemaal, zoals Paulus zegt, merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geeft je verstand in alle dingen. Dus Paulus zegt vaak, ja, ik zie het hier, hier staat het ook in 1 Thessalonicense 4 vers 13. Broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt. Ik wil niet dat gij onwetend zijt. En dan gaat hij vertellen, door het woord des Heren, gaat hij over de opname vertellen. Nou ja, we weten, niet iedereen, ook bij evangelische, Er is ook allemaal verwarring over. De ene gelooft er wel in, de andere gelooft er niet in. Terwijl het gewoon in de Bijbel staat. Dus ja, Paulus wil niet dat wij onwetend zijn. En dat heeft God natuurlijk niet voor niks op laten schrijven. Want God weet natuurlijk ook wel, je hebt de Korinthe en de Galaten. En die scheiding, daar leven wij nog steeds meer in. De reformatorische, onder de wet en de evangelische afdeling. En als je de kerkgeschiedenis leest, dan zie je, er is zoveel aan de hand op dat gebied eigenlijk geweest. En nog steeds. Ik kan het je voorstellen dat er honderden verschillende denominaties zijn. Hè? Kerkrichtingen en leerlingen. Ja? Dat is, ik vind het gek dat mensen zeggen, ja. De katholieken kunnen zeggen, ja, wij zijn gewoon één kerk. Bij ons gebeurt er helemaal niks. Het staat als een huis. Maar kijk wat die protestanten, die zijn allemaal verdeeld. Ja, en daar hebben ze nog gelijk in ook. Maar dat komt ook allemaal omdat de protestanten, die volgen niet apostel Paulus. Als je dat deed, dan had je al die verschillende leerlingen niet. Nou ja, dus ja, daarom. Oh, ik denk wat hoor ik nou. Kijk hier wat zegt Paulus in Efeze 3 vers 9. Waarom gehoorzaamt de meerderheid van het lichaam van Christus deze waarde nou niet? Paulus, aan hem is de genade gegeven dat hij apostel van de heidenen is. Met wat? Met het evangelie van Gods genade in de bedeling van Gods genade. En dan, dat is onze taak, dat wij allemaal verlicht worden. En ook dat door onze bediening ook anderen verlicht gaan worden. Dat zij mogen verstaan, weten, verstaan, wat is dat? Verstaan, zit verstand, begrijpen. Welke de gemeenschap der verborgenheid zij die van alle eeuw verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Dat is onze bediening. Dat is onze bediening waar wij hier bij elkaar zitten. En dat wij die gemeenschap van die verborgenheid gaan begrijpen. Ik zit in een gemeenschap, ja. En de gemeenschap van de verborgenheid is Jood en Heiden in één lichaam. En dat we dat gaan verstaan. En daar heb je verlichting voor nodig. Natuurlijk, dat is door Gods geest. Alleen als wij Romeinen 11 vers 25 tot 33 begrijpen, dan gaat wat wij in Efeze en Colossense en Filippenzen lezen, die spreekt over die verborgenheid, onze hemelse roeping, ja. Kijk, de brief van Paulus en Romeinen natuurlijk ook. Maar dan ga je begrijpen werkelijk wie je bent en waar je toekomst op ligt. En wat je nu reeds hebt. De Christus met het als hoofd van de gemeente. Nou, en dan Romeinen 11 vers 25 en 33. We hebben net die twee teksten gelezen. Vers 25. Maar ik lees even vers 26 nog. Dan zegt hij, totdat de volheid der heiden zal ingaan zijn. Dus Israël gaat weer een rol spelen als wij zijn opgenomen bij de Heer. Dan gaat zijn plan weer verder. Dat is de bedelingenleer. Ja? En ja, daar hoor je eigenlijk bijna nooit van. Terwijl dat cruciaal is voor jou. De bedeling is in alle... De vertaling, alle andere vertalingen naast de Statenvertaling, is het woordje bedeling weggelaten. Dus kom jij nou eens met de bedeling aan. Dat wil men niet. Maar kijk, als wij zijn opgenomen, dan staat er, en al zo zal geheel Israël zalig worden. Zie je, dus Israël, als wij weg zijn, zal zalig worden. Dus Israël, er is nog een toekomst voor. Dat weten wij. Niet nu, als we nu ons heen kijken. Omdat wij, ik kijk ook niet naar de tekenen destijds, en dan zien we, oké, nou nog even, en dan gaat Israël, nee. Zolang wij hier zijn, nee. Dat is een verborgenheid. Kijk, de verlosser zal uit Sion komen. En zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Kijk, Christus zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob, van Israël. Dus er zijn nog goddeloosheden in het volk Israël. Ja, daar is grote verdrukking voor. Want niet zo, heel Israël zal gered worden. Ja, bij wie de goddeloosheden door de verlosser zijn weggenomen. Dat zijn de Joden die de Messias hebben aangenomen. Dat is die zuivering van de grote verdrukking. En dan zie je, dan heb je een verlost Israël, de kleine kudde. En die zal zalig worden. En wat bij hun zalig worden, bij ons is het als ze naar de hemel gaan, bij hun is het als zij het koninkrijk op aarde ingaan. Dat is gewoon voor hun de zaligheid. En dit is een verbond van mij, als ik hun zonde zal wegnemen, spreekt hij over Israël. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie om hun wil. Ja, nu zijn ze aan vijanden, het volk Israël, van dit evangelie. Maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om de vaderen wil. Ja, dus er is nog steeds een toekomst voor hun. Want de genadegift en roeping God zijn onberouwelijk. Dus geen, vorige keer hebben we het natuurlijk ook over gehad, over de doop in de plaats gekomen van de besnijdenis. Nou, dat is dus een vervangingstheologie. Israël bestaat niet meer. God gaat nu met ons. Wij zijn het ware Israël. Nee, wat doe je dan met deze tekst? De genadegift en de roeping God zijn onberouwelijk. Israël heeft een roeping. Dat staat nu stil, maar dat is onberouwelijk. God komt daar niet van terug. Dat gaat echt een keer gebeuren hoor. Anders is zijn plan niet af. Want gelijkerwijs ook gijlieden, heidenen, eertijds. Zie je het woord eertijds. Dat is voordat Paulus kwam. Goden ongehoorzaam geweest zijt. Maar nu barmhartigheid verkregen hebt. Door deze Israël ongehoorzaamheid. Alzo zijn ook deze Israël nu ongehoorzaam geweest. Omdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Ik realiseer me elke keer weer als ik het lees. Blijft een moeilijke tekst om te lezen. Dus ik heb hem even in mijn eigen woorden even opgeschreven. Uitleggende wijs, zeg maar. En wat wij begrijpen, wij hebben nu niet door een gelovig Israël de redding gekregen, maar wat? Door een ongelovig Israël. Toch? Ja. Als Israël de Heer had aangenomen, dan was het koninkrijk gekomen. Hier op aarde. Maar God had een plan. Dus Israël is gevallen. En toen is God naar de heidenen, is de zaligheid naar de heidenen gegaan. Voordat Paulus kwam, en in tijden van de Heer Jezus, de heiden, die moest voor zijn redding naar Israël. Maar sinds wanneer zal een ongered iemand de redding verkondigen? Dat doen wij nu ook. Wie vertellen aan de mensen hoe ze gered moeten worden? Zijn het gelovigen of ongelovigen? De gelovigen het toch? Precies. Nou kijk, ik heb het even die tekst in mijn eigen woorden neergezet. Want zoals jullie heidenen God eertijds niet hebben geloofd. Wanneer was dat? Dat was ten tijde van de Heer Jezus en daarvoor, voordat Paulus kwam. Want God was bij wie? God, de Heere. Wiens God was dat? De God van Israël. De heiden, en die waren er wel, gelovigen, naar Amon, Syrië, noem ze maar op. Die gingen dan, die namen dat Joodse geloof aan. En dan werden ze gered. Maar Israël als geheel, ja, dat was het volk van God. En de heidenen waren zonder God. Zij hadden vanaf de torenbouw van Babel, heeft God hun aan hunzelf overgeleid. Dat is eertijds. Maar nu, dat zijn twee belangrijke woorden in de Bijbel, dat is nu in de bedenkende genade, hebben wij heidenen barmhartigheid verkregen. Hoe? Door Israëls ongeloof. Wanneer is de climax bereikt van het ongeloof van Israël? Wanneer? Bij de stenen van de vaders. En niet bij het kruis. En toen is Israël gevallen. En toen is God naar de heidenen gegaan. Dus Israël is in een staat van ongehoorzaamheid, van ongeloof. Net zoals de heidenen bij de torenbouw van Babel, zijn ze nu op hetzelfde niveau. Helemaal geen voordeel meer. Nou, alzo heeft Israël nu ook niet geloofd, opdat zij door uw barmhartigheid ook barmhartigheid verkrijgen zouden. Dat blijft moeilijk als je dat leest. Daarom, ik lees het even voor ik opgeschreven heb. Zoals de heidenen vroeger van Israëls geloof afhankelijk waren om Gods barmhartigheid te krijgen, dus om gered te worden, zo is het nu precies andersom. Israël is nu van het geloof van de heidenen afhankelijk om Gods barmhartigheid te krijgen. Is dat duidelijk? Ja, hè? Want Israëls ongeloof bereikt het hoogtepunt bij de steniging van Stefanus en is toen gevallen. Toen is God met het zaligmakende geloof naar de heidenen gegaan en die geloven nu wel. En Israël zal naar hun toe moeten gaan om gered te worden. Dus redding wordt gezonden naar de heidenen vanwege de val van Israël. En straks als wij weg zijn, hoe krijgen de heidenen dan de redding als wij zijn opgenomen? Door een gelovig Israël, ja. Israël wat in het koninkrijk is, is gered. En zij gaan dan het geloof naar de heidenen verkondigen. Dan zullen ze het wel doen. Want dan hebben zij ook Gods geest. En nou, dat lees je in de Bijbel verder. Goed, dus Paulus zegt, zo zeg ik dan in Romeinen 11 vers 11. Hebben zij gestruikeld tot zij vallen zouden, dat zij verre. Maar door een val is de zaligheid de heiden geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Christus zei eerder, in de evangelie zei hij nog, de zaligheid is waar? Uit de Joden. Toen hij op aarde was, ja inderdaad. Maar nu kan je dat niet zeggen. De zaligheid is nu uit de heidenen. Ja. Dus Israël, nou ja goed, dit laatste stuk dat gaan we niet meer lezen. Maar je ziet in ieder geval de gemeenschap van de verborgenheid waar Paulus over spreekt. Zul je nooit begrijpen als je daar onwetend van bent. En wanneer ben je onwetend? Nou, als je dus niet gelooft dat de Paulus een apostel is. Misschien geloof je dat hij een apostel is, maar daar gaat het niet om. Het gaat om dat je gelooft dat hij jouw apostel is. En die schrijft erover. En daar valt en staat alles mee. En dan ga je de gemeenschap van de verborgenheid begrijpen. Want Paulus is de apostel die daarover spreekt. En dat is niet alleen dat hij daarover spreekt. Maar dat spreekt hij ook over een tijd, een bedenkte genade waarin wij leven. Waarin dit dus nu voor ons de autoriteit is. En wat voor ons bepaald is voor ons leven. En wij moeten gehoorzamen. Nou, en dan, nou, dan zie je hier die Efeze. Ik heb hier drie teksten over de gebeden van Paulus. Dan zie je in Efeze 1 vers 16 en 18 dat hij bidt. Voor wat? Ik lees dat even. Houd niet op voor u te danken, gedenken de uren in mijn gebeden. Wat is de inhoud van het gebed van Paulus? Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, wat? Mij een mooie baan geeft, dat ik maar veel geld mag verdienen, of dat ik niet meer ziek zal zijn, dat het allemaal goed met me gaat. Nee, dat u mij geeft de geest der wijsheid en de openbaring in zijn kennis, om hem te leren kennen. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand. Hé, verstand. Dat is waar je dingen mee begrijpt. Daar zit je kennis. Kijk, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis is. Opdat gij gaat weten. Zie je het? Nou, die andere Efeze 3 vers 14 en 19 en 6 vers 19 en 20 ga ik nou niet lezen, want we zijn in de tijd. Maar Paulus zegt ook zelfs, dus met die wapenrusting, bid ook voor mij. Bid ook voor mij. En wat staat er? In vers 19, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamd spreken. Moet om vrijheid over de verborgenheid kunnen spreken. Hebben we allemaal nodig, hè? Ik bedoel, ik had van de week ook wel even, hoor, bij die klant, ja, ik zag die tekst en ik denk, ja, ik wil het vertellen, maar je moet toch eventjes. Ik denk, Heer, help me. Ik wil graag het vertellen. Want anders gaat iemand, die gaat naar de hel. Dat weet ik. En dan kan ik hem toch het evangelie vertellen. Je hebt vrijmoedigheid nodig. En dan zie je, en dan praat je met iemand, joh, en dan krijg je hele gesprekken. Het is echt. Dus ja, laat je nooit door je angst overheersen. Maar breng het in gebed. En gebruik vrijmoedigheid om het evangelie, de verborgenheid te bekend te maken. Want kan je zonder Paulus zalig worden? Nee, hè? Kan niet. Zonder. Ik zeg het niet goed. Zonder wat Paulus leert, ja. Kan je niet zalig worden. Is onmogelijk. Daarnaast kan je natuurlijk andere dingen gaan geloven. Dan heeft het net de gehoorzaamheid aan het geloof. Dan kan je alle kanten op. Maar, dan kan je, maar zonder het evangelie van Gods genade kan je nooit zalig worden.
En daar heeft die klant jou
toch
voor bedankt.
Daar heeft hij nog voor bedankt, ja. Ja, dat was wel grappig aan het eind. Want ja, kijk, de waarheid, zegt Paulus, moet je in liefde brengen. Je moet zo opletten. Ik ook, want ik weet het allemaal. Ik weet het allemaal, ik zal het wel even vertellen, weet je wel. Maar je moet dat, nee, klein opstellen. Maar de waarheid in liefde brengen. Want wat is je doel? Het doel is dat je de liefde voor zo iemand hebt en dat je wilt dat hij ook gered wordt. Je weet, hij is ook voor hem gestorven. En als je, dat heb ik al zo vaak gemerkt in mijn leven. Als je dat in liefde brengt, dan krijg je echt verbazingwekkende gesprekken. En wie weet, neemt hij de Heer een keer aan en je weet het niet. Maar het is wel een onderdeel van de verborgenheid waar je vrijmoedigheid voor nodig hebt. Maar je ziet dit, het is dé oorzaak van de chaos en verwarring in het lichaam van Christus. En daarom, ik en jullie willen hiervoor blijven staan. Omdat dit is de waarheid voor ons van vandaag. Want als zij er niet voor staan en anderen die we ook kennen. Ja, van wie horen ze het dan? Ja? Dus het is maar hoe je kijkt, hè. Wees blij dat je deze waarheid kent. En dat misschien, we zijn wel niet groot. Maar we zijn niet onwetend. We hebben wel de kennis in de verborgenheid. En dat is een voorrecht. Ik ben er heel dankbaar voor, ja. Dus vader, we willen ook verdanken dat we hier met elkaar zitten. En dat we dit mogen weten, en daar zijn we ook heel blij van. We worden er ook heel blij van en dankbaar, vader. En ja, dat is bijzonder. En dat willen we aan u bekendmaken, vader. En in de naam van onze Heer en Heilmoed Jezus Christus. Amen. Goed, we gaan even koffie drinken. Kwartiertje zijn we weer terug bij 2 Timotheus. Tot zo.